heren. Welkom bij Dictators, Despoten en andere idioten. Het is reeds weer tijd om geïnformeerd te worden in den achtergronden, den dictators en andere idioten uit den tijd. Den heren nemen geen blad voor de mond. Daardoor weten zij het altijd beter en sturen deze propaganda waarachtig in den ether.
Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Dictators, Despoten en andere idioten.
Idioten
en despoten en
vandaag
dictators.
Vandaag gaan we het hebben over Uday en Qusay Saddam. De broertjes. Zeg maar de broertjes de boer, maar dan van Irak.
Dat zou wel heel grappig zijn als ze dat echt zo waren. Dat echt zichzelf zou zagen van...
Nou okay. Ja, luister, als zij in het voetbalveld stonden, zouden alle spelers ervoor te zorgen dat zij zouden winnen. Want je wil gewoon niet dood.
Ja, het is echt gewoon... Sacha Baron Cohen, die film The Dictator... Dat is gewoon letterlijk gebeurd eigenlijk in Irak.
Ja, een soort van... En het is nog erger.
Het is nog erger, want sommige dingen kun je niet in een comedyfilm.
Nee, dit is gewoon echt serieus. Als je soort van... dat kruist, Sacha Baron Cohen met kruist, dat zou wel heel gek zijn, maar hij is Joods toch? Dus je kruist dat met de Waffen-SS, ja. Dan heb je Uday en Qusay.
Ja, het is echt... Oké, laten we bij het begin beginnen, want het gaat dus over de zonen van Saddam Hussein. We zeiden in de vorige aflevering dat het zoveel informatie is en dat ze zo lijp zijn dat we ervoor gekozen hebben om ze een aparte aflevering te geven. Hierbij dus de aparte aflevering. Bij begin, Saddam Hussein, die trouwt met zijn nicht. Nou, kijk maar naar...
Daar gaat het al een beetje mis, hè?
Daar gaat het al een beetje mis.
En niet even van, oh, wat was een foutje. Nee, 2 zoons, 3 dochters. Bam.
Ja.
Maar dat deed hij specifiek, hè? Want hij wou alles in de stam houden. Zo denk ik minder, hè? En hij heeft dus heel veel mensen op politieke posities gezet van zijn stam. En heeft dus ook, zeg maar, iedereen in zijn familie uitlopen huwelijken aan zijn stam. Want ja, hij had gedicht getrouwd en zo gaat die shit.
Maar ik weet hoe dat is, want mijn moeder die komt uit een grote stad in Polen. Maar die heeft een klein een vakantiehuisje in een klein dorpje. En daar trouwen ook alle neven en nichten met elkaar, want dat is een apart volk in Polen. Zeg maar de Friezen van Polen. En die zijn heel erg uitgemoord tijdens het communistische regime. Die willen dat ook, die trouwen ook allemaal met elkaar. En die mensen zijn allemaal knettergek. Die zijn allemaal psychopathisch en shit. Ja. Dus, en dat krijg je gewoon. Kijk maar naar, maar daar heb je in Nederland heb je ook voorbeelden van. Kijk maar naar Urk en Volendam.
Ja, inderdaad. Nou, hoewel, we hebben nog niet echt een Uday en Qusay op Urk lopen. Nee. Wat wel heel funny. Ja, word je gewaterboard in een harington.
Ja, nee, maar je hebt wel de allernaarste setting om echt totale geschifte psychopaten te creëren. Dus je hebt eerst inteelt, daar begint het al mee. Ja. Dus je hebt echt een slecht genenpakket.
Ja, dan heb je Saddam.
Dat is je papa. Dus die is king fucking psychopaat en dictator. En je wordt dus geboren en alles wat je wil, gebeurt.
Ja, want ze werden beide keihard verwend door hun ma. En dat is wel even een ding. Kijk, je hebt Uday en Qusay. En Uday is de kroonprins, hij is de oudste. En over hem, hij was het lijpst. Qusay was een beetje nerdy in de bek. En hij komt straks wel echt ter sprake. Want hij uiteindelijk soort van neemt hij het over van Uday. Maar Uday is de man om wie het gaat. Want hij was de playboy, de man, de myth, de legend. En absolute kankermogol.
Ja, en, dat is echt erg.
Dat had ermee te maken ook dat zij als kleine jongens al door Saddam martelvideo's te zien krijgen. Saddam liep allemaal politieke tegenstanders en mensen die mochten te martelen. En die liet hij dan aan zijn zoon zien van jaar of 8, 10 of zo. Om zo een beetje warm te maken voor het echte werk.
Alvast een beetje te modelleren.
Ja, Uday kwam ook op school, op de basisschool, met zijn eigen bodyguards. En mocht het nou zo zijn dat hij je niet mocht, en daar zat er dik in, dan liet hij de bodyguards jou vasthouden en begon hij helemaal in elkaar te beuken. Of hij liet de bodyguards het voor zich doen. En dit allemaal terwijl hij een soort van cowboyriem over zijn schouders had met echte kogels. Zoals wij cowboytje spelen, had hij gewoon zo'n mitrailleur met echte kogels. Oh, ja. Op de fucking basisschool.
Ja, maar dat,
en niemand die er wat van zei, hè, want anders krijgen ze dan achter. Ja,
precies. Maar ook nog, ook gewoon dat tegen zijn leraar. Dus niemand kon iets tegen hem zeggen. Zijn leraar waren ook allemaal bang voor hem.
Hallo, what the fuck? Je hele familie gaat eraan als je iets zegt. Dus dit maakt de situatie er niet beter op, natuurlijk. Ja. Dus goed, uiteindelijk...
Weet je toevallig wanneer zijn eerste moord was? Want volgens de legendes is het... Saddam, zijn vader deed het op zijn 10e, zijn eerste moord.
Ja, dit was meer in de richting universiteit.
Oké, dus hij is een latertje dus met zijn eerste moord.
Ja,
hij is wel een latertje,
ja. Maar dat komt ook omdat zijn moeder een beetje beschermend was. Op de universiteit is het een beetje, zeg maar, losser geworden. En daar liep hij toch wel lukraak mensen verdwijnen. En voornamelijk vrouwen, waarvan hij dacht, nou, die vind ik wel lekker. Dus die gaan we doen. En dat is dan toch tot daar en toe. Maar daarna liet hij ze ook verdwijnen. Dat was toch wel, waarschijnlijk...
En op de middelbare, deed hij dat ook op de middelbare? Want toen was hij volgens mij ook al seksueel actief.
Ja, dat klopt. Ja, maar dit verergert zich steeds verder. Hè? Maar wat ik heb terug kunnen vinden is dat hij echt op de universiteit losser wordt, wat dat betreft. En uiteindelijk, hij is de kroonprins. Dus Saddam geeft hem steeds meer verantwoordelijkheid en baantjes. En hij wordt het hoofd van het Olympisch Iraaks comité.
Oh ja, dat is zijn eerste echte goede officiële functie.
Om maar weer te geven, wat voor maloten er in dit soort comité's zitten. Bijvoorbeeld, wij hebben nu dat gezeik over...
We hadden toch Willem-Alexander in onze comité zitten?
Ja, Willem-Alexander zit in dat comité. Hè. Ja. Er is altijd gezeik over waar de Olympische Spelen worden gehouden en hoe corrupt dat is. Hetzelfde met Qatar en de FIFA nu. Hè. Maar dat soort figuren zitten daarin. Dus als jij mensen hoort zeggen, ja, we gaan toch gewoon voor naar Qatar. Nee, dit is een hele foute vraag. De boeienmetaat, maar we gaan toch gewoon naar Qatar om daar te voetballen.
Voetballen.
Ja, voetballen. kijk, indirect neuk je die mensen daar keihard de moeder, omdat je gewoon tijdens de Olympische Spelen kwam Irak en het werd gewoon geleid door dit soort motherfuckers. En dan kun je denken van ja, maar we moeten gaan, want anders zijn we juist een beetje dit soort mensen in de kaart aan het spelen. Maar er zijn toch echt grenzen hoor. Ik bedoel,
gaan we hierop in? Oké, zijpaadje
naar Qatar. Kijk, Qatar is ook een pseudo-dictatoriaal regime in de sens dat daar een aantal families de macht hebben. En het heeft dan geen algemeen geziene dictator als Saddam. Maar het is kanijten corrupt. 10% van de bevolking die daar leeft, die heeft de macht. En de rest is eigenlijk...
slaaf.
Nou ja, dat is, er zijn heel veel dingen die je op het noemer slaaf kan plakken. Maar er is weinig respect voor
de medemens. Ja.
En dit zijn voornamelijk Indiërs, Pakistanen,
Afghanen, Filipijnen.
Ja, nou, dat soort mensen.
Wat zou je liever zijn in Qatar? Een Filipijnse maid? Dus daar bedoel ik mee een oppas of een au pair die eigenlijk alles moet doen. Of een Pakistaanse bouwvakker?
Pakistaanse bouwvakker.
Want?
Ja, dan word ik door Faisal de derde in mijn reet genuikt. De hele dag heb ik gezin in.
Maar wie weet, als jij in een soort bouwketen zit met 50 andere Pakistanse bouwvakkers die al een half jaar of misschien wel een jaar niet terug kunnen naar hun vrouw. Wat er dan allemaal wel niet gebeurt.
Ja, dat zou wat zijn als reactie tegen het regime een enorme coming out komt.
Ja, dat is een gay pride.
Pakistanse bouwvakkers.
I am who I am.
Kunnen ze ook niet meer terug naar Pakistan, hè?
Dat gaat niet gebeuren.
Goed, de omvang van de corruptie in dat soort landen is toch wel een reden om misschien te zeggen van, hey, deze skippen we. Maar ja, kunnen we natuurlijk niet doen, want er zitten daar een paar multimiljonairs die heel goed kunnen ballen. En die willen het natuurlijk niet afnemen dat ze een WK gaan spelen. Fuck dat.
Het is echt, het is het allerergste corruptieschandaal wat er ongeveer is. 22 commissarissen van de FIFA, waarvan 15 nu beschuldigd zijn van corruptie. er zijn 6500 mensen omgekomen als het al niet meer is.
Ja.
Wat moet
dat
je nog doen?
Dat is wel een ding. Iedereen zegt dat het komt door het bouwen van de stadions. Maar het is algehele infrastructuur. Dat ja, gebruiken ze dan als excuus. Maar kijk, het viaduct naast het stadion hoort nog steeds bij het fucking stadion. Dus het is niet echt...
Ja.
Maar je moet het wel altijd benoemen, want anders krijg je dat als weerwoord van... Ja, maar het gaat om de algehele infrastructuur. Dat maakt het er niet beter op.
Nee, nee.
Hoeveel mensen zijn er doodgegaan bij de aanleg van de Maasvlakte? Zero.
Ja. Ja, maar aan de andere kant kun je zeggen van... wanneer moet je iets stoppen iets te gebruiken? Want is dat nu of is het... want dan zou het Panama-kanaal ook niet mogen gebruiken. Weet je hoeveel mensen daar aan dood zijn gegaan?
Ja, oké.
Okay. Als een advocaat van de duivel.
Andere tijd, andere functie.
Ja.
Kijk, het Panama-kanaal is geen vermaak. Het Panama-kanaal is specifiek gebouwd... zodat de Amerikaanse vloot niet om...
Zuid-Amerika of Zuid-Amerika.
Ja, de Cape of hoe heet het nou?
Magellan.
Nee, man. Dat is in Indonesië. Maar goed, die kapen onder Argentinië. Kijk, de Amerikaanse Oost- en Westvloot die moest gewoon makkelijk naar elkaar toe kunnen varen om elkaar te versterken. En daarom hebben ze dat fucking kanaal gebouwd.
Oké, okay, we gaan nu dit stoppen.
Dat is geopolitiek. Ja. En dat is ook verschrikkelijk dat allemaal Panamezen en zo zijn omgekomen. Maar het is toch moeilijk te vergelijken. Want we hebben het hier over straight up entertainment. En wat ook wel grappig is, die stadions die er gebouwd worden. Airconditioned, by the way. Want anders kun je niet voetballen met 50 graden.
Ja.
Gaan ze daarna niet echt meer nodig hebben.
Nee, maar dus zouden ze toch weggeven aan Afrikaanse landen?
Ja, nee, daar gaat het dus. Dan gaan die stadions dus, zeg maar, oppikken,
ja.
Verhuizen en dan neerkwakken.
Ergens.
Zodat Oemlelle naar Oemlelle kan kijken die tegen een bal schopt.
Terwijl, op zich is dat een heel mooi idee, toch?
Terwijl die mensen gewoon fucking werk, schoon drinkwater en een toekomst moeten hebben. En kijk, daarna mag je van mij best een stadion verhuizen. I don't give a shit.
Je hebt toch maar twee dingen nodig voor een bevolking koest te houden. Dus brood en spelen. Er staat geen water tussen.
Dat is wel
of wc's.
Nee.
dus volgens mij heb jij het
voorbehoedsmiddelen.
Ja, voorbehoedsmiddelen. Het is alleen brood en spelen.
En spelen.
Ja. Maar goed, we gaan terug naar Uday.
Ja.
Want we zijn nu, we zijn helemaal vanuit het Panama, we zijn zelfs in deze spiral van onze gedachten, zijn we via Qatar helemaal naar Panama gegaan.
Ja.
We gaan naar Uday.
Ja, die dus nog steeds hoofd is van het Olympisch Comité. En wat nou leuk is, hij laat iedereen die voor zijn land uitkomt,
Irak
in dit geval, een papier ondertekenen waarin ze verklaren dat ze of derde, of tweede, of eerste worden. Als je lager dan dat wordt, ga je de bak in.
Dus als je de top 3 niet haalt, ga je de bak in.
Ja, dus op zich best gemotiveerd. Ik weet niet of...
Sommige mensen worden door een positieve beloning worden ze gemotiveerd. Sommige worden door een negatieve beloning. Voor sommige mensen moet je echt een zweep. En voor anderen moet je een wortel voorhouden.
De dame die zo hard kan rennen, die wij hebben.
Schippers. Daphne Schippers.
Als jij gewoon zegt, hey, je kutje gaat met je doos naar de gulag. Dan gaat ze misschien wat harder rennen.
Maar, het zou wel handig zijn voor het Nederlands elftal. Dan zouden ze alleen maar in WK van Zuid-Afrika... Oh nee, want we zijn daarna ook derde geworden in Brazilië.
Jezus, dat jij dat allemaal weet, man. I don't give a shit.
Van het Nederlands elftal?
Oh, Nederlands elftal, ja. Oh ja, natuurlijk.
Ja.
Nee, maar met terugwerkende kracht ga ik me dat echt niet allemaal herinneren. Weet ik veel. Luister, mocht jij nou in het atletiekteam van Irak zitten... of voetbal... en je had het niet echt heel goed gedaan... dan werd je natuurlijk gemarteld. Maar waar werd je gemarteld? Onder de voet. Want daar ga je sneller van lopen. Het is echt fucking insane.
Onder het voetbalstadion.
Nee, onder de voeten. Mensen werden onder de voeten gemarteld. Gebrandmerkt en dat soort shit. Nou, first of all, dat is niet echt efficiënt als je daarna sneller moet gaan rennen. En second of all, weet je hoeveel nerve endings in je voeten zitten? Het is fucking pijnlijk, ouwe. Geloof me, als ik meteen steeds stout word, ik altijd fucking gek. Laat staan dat iemand met een soort van brandende pook erin gaat.
En dat heeft Uday dus voor elkaar gekregen. Hij denkt van, oké, wacht, let me break this down. Wij worden niet top 3. Wat moet ik doen dat mijn sporters de top 3 halen? Oh ja, als ze dat niet doen, ga ik ze martelen. Maar waar specifiek? Bij hun voeten. Want bijna elke sport zijn de voeten het meest belangrijke. Omdat daar de snelheid wordt behaald. Of de kracht.
Dus op zich had je beter voor Irak kunnen schaken. Maar goed. daarna nog steeds bij de hand doen.
Ja.
Dan werd er een stalen kist neergezet in de woestijn. Oh, en daar moest jij dan een paar uur in gaan zitten.
Ja, ja, ja,
en het is 50 graden in Irak. Hè? En een stalen kist binnenin, zonder ademing. Daar krijg je gewoon brandwonden van. Dus stel je voor dat wij dat in het Nederlands elftal doen. Het is gewoon 11 van die stalen kist. En een heel klein kistje voor Wesley. Ja, ja. Zo'n Tupperware doosje. Wesley, jij moet in de Tupperware.
Nee, dat, voor Wesley moet je zo'n dobbelsteen zo opensnijden. Maar dan zetten ze in de zomer op de Veluwe, dan word je ook al, dan is het ook al hard hoor.
Ja.
Dan is het echt, de afgelopen zomer met 40 graden, dan is hij echt wel,
Nee, maar dit klinkt af en toe wel funny, maar dit zijn marteltechnieken, die zijn gewoon echt, echt fucked up. En er zijn ook best wel veel mensen die gewoon throughout the reign van de Saddams, papa en zoons, ook gewoon inzien dat ze dit niet willen en al bij voorbaat zelfmoord plegen als ze weten, oké, ik ga de lul zijn. Er zijn etterlijke voorbeelden van dat mensen denken van fuck deze shit, ik ga het niet aan. En
sporters en politici en gewoon alle zogenaamde tegenstanders. Ja,
kijk, na de Olympische Comité, wat natuurlijk een enorme verantwoordelijkheid is, nat, maar goed. Kijk, Uday is gewoon een beetje, het is Saddam niet, dat ziet Saddam ook wel. Maar goed, iemand moet de troonopvolger zijn. Hij is de oudste, dus hij heeft nog hoop dat het wordt. En hij maakt hem hoofd van de veiligheidsdienst.
Maar dat is echt een belangrijke functie. Helemaal voor een dictatuur.
Nou, goed.
Zo is Saddam ook begonnen.
Kijk, er zijn meerdere veiligheidsdiensten.
Saddam begonnen, Stalin is zo begonnen, Poetin is zo begonnen.
Er zijn meerdere veiligheidsdiensten op dat moment.
Oh.
Je hebt ook nog, zeg maar, dit is een soort van algemene veiligheidsdienst. En dan heb je ook nog de veiligheidsdienst van de Republikeinse Garde. Een soort van de Waffen-SS van Irak. En die heeft ook nog een eigen veiligheidsdienst.
Oh,
dus dat
okay.
wordt later wel een ding, want het wordt een strijd tussen die twee diensten. Maar kijk, dit is nog steeds Uday die het vuile werk voor Saddam doet. Maar Saddam is in charge, hè? Ik bedoel, hij is een soort van, ja, goed.
Maar hij luistert op dat moment nog naar zijn vader?
Ja. Nou, goed, niet helemaal. Want op een gegeven moment, in 1988... is er een feest voor de vrouw van Mubarak. Dat is de president van Egypte op dat moment. Heel mooi eiland in de Tigris. Zo'n Shah-festijn, zoals we dat eerder hebben gezien. En er is een van Saddam's trouwste mensen is een van zijn dubbelgangers en bodyguards. En
dat moet over gezegd worden. Ze hadden allemaal dubbelgangers.
Ja.
En die zoon ook.
Ja, zeker.
Die zoon had ook een paar stuk of?
Vijf.
Gewoon dubbelgangers.
Er zijn een paar nog in leven. En het ding is dat, kijk, die mensen om Saddam heen, dat waren ook allemaal mannetjes, weet je wel. Maar was je te veel mannetje, dat trok Uday niet, want die dacht, ik ben een mannetje. Gewoon je haartjes terug. Dus dit is party hardy op de eiland. En die dubbelganger van Saddam, die denkt, ik heb hier een AK-47, het is feest, ik ga een paar duiven uit de lucht schieten. Dat is traditie in het Midden-Oosten. Dat zijn heel veel mensen die denken altijd, ja, maar wat zijn dat nou voor gekke lui, die zijn de hele tijd aan het schieten. Dit is net zoiets als dat wij van vuurwerk afsteken met oud en nieuw, sprayen zij met de AK in de air. Dat is gewoon hoe dat gaat daar. Dus dat gebeurt. En Uday denkt, luister, jij kan wel leuk met de AK schieten, maar ik heb toch een dikke pipa hier in mijn hand. En
Hij schoot dus op die danseressen op dat feest.
Ja, die staat gypsy buikdanseressen heeft hij neergeknald. Hij heeft die gast neergeknald. Voor al die gasten, inclusief de vrouw van fucking Mubarak. Dus
Het beeld.
Het beeld is niet heel goed.
Nee.
Vindt Saddam ook. Die komt daar later nog terug. En hij schiet die gast dus dood. Wat een van Saddam's trouwste gasten is. En Saddam moet hem geven. Saddam trekt het totaal niet. Maar kijk, Saddam is ook een psychopaat. Hij mag wel zijn zoon zijn. Maar hij doet dingen die totaal niet in zijn wat Saddam wil.
En op dat moment denkt Oeday echt dat hij doodgaat, hè?
Ja, ja, maar nee, hij wordt gewoon maandenlang gemarteld door zijn eigen pa. En door, mind you, mensen uit de Republikeinse garde en andere takken van het regime, die elkaar niet kennen en bij elkaar in die kelder worden gezet om hem te martelen. Want anders zou Oeday weer erachter komen wie dat allemaal gedaan had. Dus hij heeft daar bewust over nagedacht. Ik ga een hele soort van neutrale individuen kiezen om dat te doen. Zodat hij daar achter komt. Maar dit is wel echt een knakmoment.
Ja, 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 maar
tot nu toe is het best een jovele gozer, toch?
Ja.
Maar hier daarna wordt het echt gaat het echt mis. Want dit is, hij krijgt steeds meer scheid. Hij ziet in dat zijn pa hem toch meer niet helemaal meer als de troonvolger ziet. En hij wordt helemaal vergodloos.
Nee, maar wacht, want het is natuurlijk ook. Kijk, hij heeft dus de beste vriend of de meest trouwe bondgenoot van zijn pa.
Ja,
Eén van de, maar goed. Wel één van de heeft hij neergeknald.
Ja. Voor de ogen.
Voor de ogen van Mubarak en zijn vrouw.
Buitenlandse politici.
Ja. Dus op een feest. Mm-hmm. Heeft danseres neergeknald. Mm-hmm. Zijn pa, hij denkt van oké, ik ben nu dood. Zijn pa laat hem leven. Zijn pa, wat hij wel doet, is hij steekt de fik in zijn.
Nou, zijn pa wil hem wel echt dood. Het is echt zijn ma die intervient.
Oh ja, ja, ja. Zijn ma die houdt heel veel van hem.
Op zich was het beter geweest voor iedereen.
Als hij dood was toen.
Als hij dood was geweest, ja.
Ja. Maar zijn ma, die laat hem leven.
Ja.
Zijn pa steekt wel de fik in zijn collectie Ferraris.
Nee, dat is later.
Oh, dat is later.
Dat is later. Want daar moeten we het ook even over hebben. Kijk. Vanwege de olie-export, dat is gewoon het enige waar dat land op drijft, is Irak niet per se een arm land in die tijd. Ja, nu wel, want het is gewoon 40 jaar verder. Maar kijk, het hoeft niet. Het is wel arm op dat moment. De gemiddelde Irak heeft echt niet echt een heel beter dan sommige andere landen in het Midden-Oosten. Maar kijk, het had veel rijker kunnen zijn. A la Kuwait en Qatar, tenminste, de toplaag die daar de macht heeft. Waren het niet dat alles is voor Bassi, voor de Saddams. Hè? En Oeday die spande wel de kroon. Hij had nagezegd 1000 auto's. En dan geen Fiatjes 500, hè? Gewoon Ferraris, Lambo's, de meest gekke Mercedes, je noemt het maar op. Hij had kamers in de paleizen met cash. Kamers. Dus je denkt, nou ja, weet je, bij de bank is niet veilig. Ik leg het gewoon in mijn paleis neer. Dan neem je een kamertje geld neer. En kijk, om het allemaal nog lijper te maken, schijnt hij ook aan de heroïne gezeten te hebben. Wat niet echt een stabieler persoon maakt, laat ik het zo maar zeggen. Dus he was living the good life, om het zo maar te zeggen. Altijd strak in pakkie, zonnebrilletje op. Echt.
Seks, dus, drugs en rock'n'roll.
Ja, wat heel gek is. Want we hebben het nu wel over een islamitisch land in het Midden-Oosten. Dus dat is ook weer een hele gekke twist of zo. Dat,
ja, maar zo islamitisch, dat was helemaal voor de bühne.
Ja, dat weet ik. Maar dat heeft dus ook wel een soort van de haat van heel veel andere plekken in het Midden-Oosten naartoe gebracht. Iraniërs
die zijn natuurlijk super extreem.
Ja, ja, weet ik. Dus ja. Totaal het tegenovergestelde.
Maar wacht even. Maar dat, ik wil nog even teruggaan naar het moment dat hij dus dat hij zijn vader wou vermoorden. Ter dood veroordeeld eigenlijk. Zijn moeder intervient.
Ja.
Maar dan, ik weet wel dat er dan iets bij hem knakt. Dus hij was eerst al psychopaat. En nu wordt hij gewoon Super Saiyan psychopaat.
Ja, ja, nu is hij Goku.
Nu zie ik ook
Goku psychopaat.
Ja.
En dat laat hij merken ook, want op een gegeven moment schiet hij zijn oom neer.
Oh ja.
As you do. En dan laat ze dan al zijn auto's in de fik zetten.
Oh ja, dat ziet.
Tenminste,
dat,
ja, een van de loodsen waar al die dingen stond, wordt in de fik gezet. Alle Ferraris naar de kerker. Maar goed.
Hij schiet dus zijn eigen oom neer.
Ja. Ja.
Maar hij komt daar ook weer mee weg.
Ja, ja, goed. Kijk, hij heeft ook allerlei. Saddam kan natuurlijk ondermijnen zijn eigen familie en gezag als hij zijn eigen zoon gaat omleggen. Dus het is allemaal een beetje een soort van thin line tussen je moet doen wat ik zeg En als je dat niet doet, dan straf ik je. Maar hij gaat maar niet dood. Daar komt het op neer. Maar kijk, Uday die beheert naast dat hij de veiligheidsdienst is, is hij ook een soort van Rupert Murdoch van Irak. Dus hij beheert heel veel kranten, tv-stations en radio. Hij heeft alle media in handen. Dus hij kan ook lukraak iedereen beschuldigen, zwart maken. En daar zitten dan consequenties aan vast. Maar met het idee dat de rest van de bevolking dan zoiets heeft van, ja, nou goed, hij heeft het wel, he got it coming, of zoiets, weet je wel. Maar dat creëert een samenleving van angst. Iedereen was bang voor deze motherfucker. Hij kon gewoon lukraak. Je zit in de club.
Ja.
Je bent met je meisje. Je meisje is net even te mooi. Dat trekt hij niet. Jij gaat dood. Letterlijk.
Ja, dat is het.
Dus hij wil niet eens je wijf. Hij vindt niet dat jij dat wijf moet hebben. Jij gaat dood. Dus geef maar aan hoe lijp deze man is. En hij wordt steeds jaloerser ook. Want er zijn ook mensen binnen de partij die hem niet trekken, die dit gedrag niet trekken. En eigenlijk in Saddam's, zeg maar, expectations hoger staan dan hij. Want hij is een soort van afvallige zoon, playboy, motherfucker die allemaal lijpe dingen doet. Terwijl zijn zwager en zijn broer wel doen wat er gezegd wordt. En in de steeds verder in de orde klimmen. Hussein Kamma bijvoorbeeld. Dat is het hoofd van de Republikeinse garde. Is machtiger dan hij eigenlijk. En echt een van Saddam's meest trouwe bondgenoten in het regime. En die is dus getrouwd met zijn zus. Op een gegeven moment voelt hij de bui hangen en vlucht hij naar Jordanië. Waar hij de VS onwijs veel informatie geeft over de WMD's. Dat is de main source voor de WMD's.
Wacht, dat is dus de. We hebben het nu dus om even. We hebben het nu over de schoonzoon van Saddam.
Ja. Eigenlijk op dat moment de tweede man in het regime.
De schoonzoon van loszien van de Jared Kushner van Irak.
Dat is wel een lijpe vergelijking, ja. Ja, nee, true.
Dat is de Jared,
Jared Kushner van Irak.
Oké, de Jared Kushner van Irak.
Die... Maar Jared was niet hoofd van de Marine Corps, hè?
Oké, dus het is wel echt... Oké, ja.
Ja, dus dit is nog wel even een tandje lijper.
Dit is een tandje lijper, oké.
Okay. En die Yusuf Kamal was ook... ik kwam Yusuf en Kamal.
Allah, ik maak het dan!
Ik heb wel mosterdgas. Maar... die is dus hoofd voor het Weapons of Mass Destruction programma van Saddam. Dus die weet alles. Dus die geeft, terwijl hij in ballingschap zit in Jordanië, al die info aan de Amerikanen op dat moment.
Maar waarom gaat hij in ballingschap in Jordanië? Omdat hij bang is voor zijn leven vanwege Uday?
Ja.
Dus hij is bang voor Uday. Hij denkt van fuck, ik moet nu weg.
Ja.
Oh ja, en dan zegt Saddam tegen hem. En Uday zeggen, kom gewoon terug. We gaan je niet doodmaken.
Je bent familie, bro.
Ja, we gaan je niet doodmaken. Je bent familie. Nee,
maak je niet dood. Denk nou. Goed, die gast, om de een of andere fucking reden. Ik denk dat er ook door komt dat... ik snap niet dat de Amerikanen hem niet hebben overgebracht naar Amerika. Maar ik denk dat de Jordaniërs... Kijk,
Jordanezen.
De Jordanezen. Die zijn natuurlijk de buren van Irak. Maar... Jordanië heeft geen heel sterk leger of zo. Ik bedoel, die zijn fucked als Irak wat doet of zo, weet je wel. Dus die zitten in een soort van tweespan. Ze moeten iets met die gast en ze moeten Saddam tevriend houden. Dus hij gaat terug naar Irak. Om de een of andere fucking reden.
Want hij gelooft dus dat Saddam en Uday niks zullen doen.
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat Jordanië hem niet wil hebben. De VS om een of andere reden ook niet. Die hebben de info al, dus die zijn klaar met hem. En hij is toch de tweede man van het regime. Dus hij heeft ook allemaal dingen op zijn kerfstok. Dus nou goed, hij gaat terug, rijdt de grens over. Wordt daar verwelkomd door onze grote vriend Uday. En die zegt, hey, leuk dat je terug bent. Wij neuken je de moeder. Dus meteen, het heeft ook nog een broer. En die is ook weer met een andere zus getrouwd. Dus het zijn twee zwagers, zeg maar. En die worden meteen van de vrouw gescheiden. Dus ja, de zussen van Uday, die worden meteen ingenomen, om het zo maar te zeggen.
Twee zwagers, twee zussen. Zussen gaan mee met Uday. En de twee zwagers, die worden...
Die worden met papa en de rest van de familie in een villa neergezet. En een beetje op zijn godfathers met machinegeweren wordt daar de hele boel aan gort geschoten.
Dus de twee zwagers plus hun vader, die worden helemaal neergenat.
Ja.
Ja.
Ja. En nou ja, goed. Dus je moet echt. Dit zijn van die Scarface momenten. Dus dit is gewoon echt wat je in films ziet. Het is for real daar gebeurd. Ik bedoel, Hoesan Kamo, die wordt neergeschoten. Maar daarna wordt er nog een half uur lang met allemaal AK's op zijn lichaam ingeschoten. Maar ketchup en all that. Het is gewoon lijpe shit die je alleen in films ziet, is daar gebeurd.
Nou, nog erger, want dit zou... Geen enkele film zou dit trekken.
Nee, het is vaak wordt het soort van... Het begint als Scarface en dan wordt het een soort van hele weirde gore horror met allemaal fonteinen met bloed en zo. Maar goed, je moet je voorstellen dat er dus best wel veel mensen zijn in en buiten Irak en binnen het regime zelf die gast totaal niet meer trekken. Ze zijn helemaal klaar met hem.
Ja.
Het is gewoon echt, nou ja, ik bedoel, dit is echt bijna nog nooit vertoond dat iemand zich zo kan en gaat misdragen. Dus er zijn meerdere aanslagen op zijn leven. En in 1996... wordt een aanslag gepleegd. Het regime zegt door Iraniërs, maar dat is niet het geval. Het zijn gewoon Irakezen die dat doen. En Uday krijgt 7 kogeltjes te verwerken, waarvan er 1 in zijn wervelkolom zit. En hij wordt half verlamd van het moment van 1996.
Heeft hij ook fuck veel geluk dat hij dat overleeft, man. 7 kogels.
Ja. Maar,
het is alleen Uday en 50 Cent.
Ja, een soort van 50 Cent van het Midden-Oosten.
Ja,
maar hij, ze schieten in eerste instantie op de bestuurder. Maar hij blijkt de bijrijder te zijn. Dus daarom wordt er een soort van tweede instantie van de zijkant op geschoten. En je moet je voorstellen, gasten rijden wel gepantserde auto's. Hè? Dus het is niet heel makkelijk of zo om die gast. En hij bodyguards. Het is niet heel makkelijk.
Maar goed, hij raakt
dus verlamd. Weerhoudt dat hem van mensen martelen?
Nee. Want nu wordt het erger. Want hij was eerst, hij begon als psychopaat. Als gewoon recht toe, recht aan, huis, tuin, keuken psychopaat. Toen is hij super sane geworden. Nadat hij dus een van de meest loyale bondgenoten op het feest waar Mubarak is neergeknald. Wordt daarna maanden gemarteld door zijn pa.
Ja, maar dit is al veel verder, hoor.
Nee, want ik probeer nu te laten zien hoe zeg maar het verloop is in zijn lijpheid, in zijn psychopathische. Ja. Dan wordt hij dus Goku-psychopaat. Dus, want hij is eigenlijk ter dood veroordeeld, maar zijn moeder intervient. Dus hij wordt maanden gemarteld als een verrader van God. Is dan opeens Super Saiyan-psychopaat geworden. Nu wordt het pas echt lijp, want nu komen er ook echt smerige dingen. Nu is hij dus half verlamd. Hij heeft dus een aanslag overleefd. Nu wordt hij gewoon Super Saiyan level 2. Want hij gaat nu...
Kinderen neuken.
Ja. Want hij denkt... hij wil laten zien aan dat land. Want het allerergste wat er voor hem is... is dat mensen zeggen... oh, hij is nu impotent. Want hij is nu half invalide. En dat vindt hij zo erg... dat hij dus naar middelbare scholen gaat... en basisscholen... om kinderen te neuken. Om iedereen te laten zien... zie je wel, ik ben niet impotent.
Ja.
Dat is de gedachtegang eraan.
Het is een beetje een soort van terugkomend verhaal. Moet je blij zijn dat Hitler geen kinderen had, hè?
Ja, jezus, ja. Maar dat zijn we vergeten bij de eerste aflevering, weet ik. Er is er niet echt ingekomen, maar Gaddafi heeft dat ook gedaan.
Ja.
Dus Gaddafi heeft wel kinderen geneukt. Ja. Jongens en meisjes.
Ja, hij had speciale kamers op de middelbare scholen, waarin hij één verkrachtingskamer had. En daarnaast had hij een abortuskliniekje met de gynaecoloog die even de boel afmaakte, zodat het niet... It didn't came back to him, laat het zo maar zeggen. Op zich...
Dit hebben we over Uday, hè? Niet over Gaddafi.
Op zich had prins Bernhard daar ook gebruik van. Dat te zeggen.
Ja.
heet Prins Bernhard Neuk ging inderdaad. Nou, dus dat moet even.
Dat moet even.
Anders word ik aangeklaagd hier. Dat, ja. Maar het wel noemelijk.
Buiten echte legerplekken. Ja.
Even de gekheid van deze man nogmaals in een verhaaltje. Oede is op een gegeven moment met zijn verlamde harsjes aan het dynamiet vissen. Ergens in een meertje naar de tigers. En dynamiet vissen is gewoon heel simpel. Je neemt een meer. Je neemt dynamiet. En kijk, je bent natuurlijk als zoon van een dictator te lui om
met de hengel
echt te vissen. Dat hallo.
Dat duurt te lang.
Een vis komt naar jou toe. Toch? Ja, ja. Dus daarvoor gebruik je dynamiet. Dus wat er letterlijk gebeurt als je dynamiet gaat vissen. Er staat een enorme explosie. Er vliegt allemaal vis door de lucht. Hè? En you got fish. Op zich een hele efficiënte manier van vissen. Er zijn rond het meertje nog meer mensen gewoon aan het chillen. En er is iemand aan het zwemmen. En die ziet vis uit de lucht komen. Nou ja, je woont in Irak. Hè? Niet iedere dag dat er vis uit de lucht komt vallen, toch? Dus die pakt de vis. En dit is aan de andere kant van het meer. Uday ziet dat iemand een vis van hem pakt. En pakt de AK en spray, 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 spray. Dus hij heeft iemand vermoord om een vis die uit de lucht kan vallen. Goed. Ja.
Deze vind ik nog wel erger dan dat je gewoon in de club met je vriendin in de club danst. Hoeft niet eens je vriendin te zijn, maar gewoon dat je met een meisje danst en Uday denkt van nee, je bent niet lekker genoeg voor dat meisje. Dat meisje moet eigenlijk op mij vallen. En dat hij dan neerschiet. Dit is nog wel erger.
Ja. Ja, dit is bijna niet te, voor ons een beetje moeilijk om. Daarom doen we er ook zo lacherig over.
Ja,
je moet echt de ratio hierachter. Moet je niet proberen te vinden. Want die is er gewoon niet.
Ja, toen,
het is gewoon niet.
Oh, toen, maar,
het is gewoon nul lek. Of je hebt gewoon nul respect.
Had jij geen. Ik had echt wel moeite met deze aflevering tot nu toe. In de voorbereiding. Want het is wel echt nare shit wat je hoort. Want,
ja, ik ga wel hard op.
Ja, ja. Nee, maar ik vind echt nare shit.
Natuurlijk is het naar.
Ja, maar ik word echt gewoon. Ik word
is
gewoon
wel, het is ik, wel. Het is zo fucking weird.
Ja.
Dat het weer. Ik bedoel, je kan dit niet verzinnen. En daar er zit een absurditeit erin. En dat er zit wel. Ja, ik kan er niet zo goed mee omgaan. Dus humor is de manier waarop.
Ja, humor is het ventiel ervan. Ja, bij Stalin was het veel makkelijker. Want dat was gewoon een getal. Ja. En oké, dan kun je wel inbeelden van. Oké, je bent een soldaat. En je kan maar één kant op. Dat is vooruit. Want als je teruggaat, dan word je neergeknald door je eigen man. Ja. Door je eigen mensen. Maar. Dat is naar en je weet hoe het volk heeft geleden. Maar dit is gewoon een heel specifiek geval meteen. Een heel specifiek en zo'n psychopathisch voorbeeld van je wordt neergeknald omdat er een vis uit de lucht kon vallen. En je denkt, oh, een vis uit de lucht. En je neemt die mee en je wordt neergeknald door diegene die een fucking dynamietstaaf in het meer heeft gegooid.
Ja, nou ja, goed. Dus kijk, we kunnen wel even hierbij zeggen dat Uday de grootste kankermogol alle tijden was in Irak. Misschien wel in de wereld.
Misschien wel. Hij komt wel hoog hoor. Ik kan me niet voorstellen dat hij hoger komt dan Idi Amin, Gaddafi.
Ja, maar dat waren weer leiders. Weet je, het nare van dit is dat hij het zoontje van is.
Ja,
dat
hij is het zoontje van. Dus hij heeft nooit anders. Al die mannen die we net hebben opgenoemd, want het zijn bijna altijd mannen, die echt helemaal lijp zijn in hun hoofd.
Ja, maar dit is gewoon Saddam, Stalin en
Gaddafi.
Margaret Thatcher.
Zij is wel lijp hoor. Maar, ja.
Vraag maar aan de Argentijn.
Ja, ja, ja. Maar,
nee, natuurlijk niet. Maar ik bedoel, er zijn geen voorbeelden van vrouwen die zoiets op een kerfstok hebben.
Cleopatra ook niet?
Nee joh.
Nee?
Het is sowieso een hele andere tijd, een andere context. Ik bedoel, waar vrouwelijke kampenwaarders van Auschwitz, die komen hierbij in de buurt, maar dat zijn nooit dictators.
En je hebt toch niet van die maffia-clans in. Heb je geen vrouwelijke leiders van maffia-clans in Italië die echt. Je hebt toch gewoon een keer.
Je hebt wel vrouwen die van invloed zijn op dit soort dingen, maar.
Je had toch geen vrouwelijke maffia-clan-leider en die was echt lijp.
Je hebt wel voorbeelden van, maar niet. Niet de ranks waarop wij nu mensen behandelen.
Nee, nee, nee. Nee. Dit is echt
Idi Amin geweest.
Nee. Nee. Nou, de vrouw van Ceausescu was ook wel lijp, hoor.
Ja, weet ik. Maar die stond. Dit zijn altijd van die wijven die aan de side staan. Net als de moeder van Uday. Ja, het is natuurlijk ook een kankerhoer eerste klas, maar ik bedoel...
Ja, als jij niets inziet van, mijn zoon, die gaat op een feest.
Gewoon, ja, maar goed. Blijf je zoon, hè?
Laat mijn baby.
Oedai is natuurlijk een Mogol, dat hebben we nu... dit is wel even, sorry voor alle Mogolen, dat het even...
Ja, dat moeten we even...
maar... Broerlief, Kudai, die doet echt best lekker. Want hij is gewoon die introvert motherfucker die de hele tijd een soort van on the side beter luistert naar zijn vader, beter doet wat zijn vader zegt. Het is exact hetzelfde, maar maakt niet uit. En gewoon de protégé wordt die Uda eigenlijk had moeten zijn. En Saddam maakt zijn broer ook al snel hoofd van de veiligheidsdienst. Van de Republikeinse Garde. Dus dat is onder het hoofd van Hussein Kamal. Hè. En kijk, Uday, die wordt algemeen gezien als deze playboy-psychopaat. Maar zijn broertje is introverter. Maar niet minder lijp of zo. Hè. Die heeft gewoon echt heel veel dingen voor het regime gedaan. Veel van de acties die zijn ondernomen op de Koerden en de Sjiïten, dat is vanuit Kudai gedaan. En,
dus Kudai heeft veel meer bloed aan zijn handen?
Ja, waarschijnlijk één op één wel, ja. Een soort van als je de telling bekijkt. Maar
Kudai is gewoon...
Die heeft meer zeg maar troepen ingezet om dat voor hem te doen.
Ja, ja, maar oké, maar Uday
ook een tik met martelen en al die shit heeft hij ook allemaal gedaan. Maar hij ging niet openlijk met een AK in een, op een face spray of zo.
Dus Saddam Hussein was, ik kan Saddam Hussein beter zien als een soort voetbalvader die zijn twee zoontjes gedrild heeft in het martelen.
Oh ja, 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 ja. Het is een soort Frank en Ronald de Boer, maar dan met martelen. Maar nee, goed, kijk, op een gegeven moment, zeg maar voor de Iraakse, de Tweede Golfoorlog, hè, Operation Iraqi Freedom, dat is ook een heel ironische naam, Operation Iraqi Freedom, freedom weinig te bekennen, maar maakt niet uit. Kijk, wat op dat moment is het regime van de familie Hussein toch wel aan zijn einde. Maar ze zien het aankomen. Ze zien het aankomen. Ze weten gewoon, oké, kijk, als die Amerikanen nog een keer komen, ze komen full force, ze zijn gewoon een lul. En wat ze doen, ze halen dus net voordat dat begint, haalt Kudai de Nationale Bank van Irak leeg. Dit is waarschijnlijk de grootste bank robbery aller tijden. Technisch gezien is het een bank robbery. En hij heeft... honderden miljoenen met vrachtwagens afgevoerd. Het is een beetje eigenlijk hetzelfde dat de nazi's doen, hè? Voordat de Amerikanen komen met al die gekke goudtreinen en zo, die ergens nog onder de grond in Polen liggen. We're still looking for them. En dus dit is een soort zelfde vluchtgedrag. En kijk, Kusai is een soort van... De werker, die doet alles wat gezegd wordt en die he'll make it happen, weet je wel. Dus hij doet ook vaak wel dingen om zijn broer te beschermen. En uiteindelijk staan zij nummer 2 en 3 op de lijst van meest gezochte mensen binnen het Baath-regime als de Amerikanen binnenvallen. Nou, Saddam is dus nummer 1, daar hebben we het vorige keer over gehad. Die wordt ergens in de kelder gevonden. En Uday en Kusai, They like the pippin. Dus zij zit ergens in de villa in Noord-Irak. Er wordt gezegd dat zij uiteindelijk gevonden worden, omdat op beide hoofden 15 miljoen staat. En die gast van wie die villa is, denkt op een gegeven moment van, hey, leuk, deze babies. Maar 30 miljoen is op zich ook best een optie. Dus die verlinkt aan de Amerikanen. En de Amerikanen die komen even binnen met de 101st Airborne Division. Nou moet je je voorstellen, als jij twee papjes bent met de AK en de 101st Airborne Division komt even binnenvallen. Ja, de overlevingskansen zijn vrij minimaal, om het zo maar te zeggen.
Liechtenstein tegen het Nederlands elftal.
Bro, is fucking Liechtenstein tegen fucking Amerika.
Oké.
Ja, maar weet je, zij denken dus in goede Tony Montana-stilo. let's spray their motherfuckers. Ja. Dus hun en de bodyguard.
Salat to my little friend.
Ja, zij en de bodyguard beginnen gewoon vanuit die villa een gevecht met haar de First Airborne Division. Het zegt van, geef maar aan wat voor Mongolen dit zijn. Want je weet gewoon, het is klaar, G. Waarom zou je dit doen? En de Amerikanen, die zijn, dit is echt een full-on, echt, gewoon wat je op film ziet, die hele villa is gewoon één grote gatenkaas. En de Amerikanen zijn op een gegeven moment ook wel klaar mee, weet je wel. Die willen ook niet gewoon nog meer mensenlevens aan deze motherfuckers besteden. Dus die schieten even 10 raketten die villa in. As you do. Er wordt gewoon helemaal platgelegd. Toen was het klaar. Dat is een beetje het einde. Dus het is wel banging of zo. Het is echt zo'n filmeinde. Zoals je, weet je wel, die brandbommen in Vietnam. Die beelden uit het vliegtuig zijn geschoten of zo. Zo'n bam. Een beetje James Bond-achtig einde van de villains die tot hun einde komen.
Maar even samenvatten. Zijn leven is eigenlijk gewoon alsof je Scarface. Scarface, maar dan dat je GTA. Dat je Grand Theft Auto speelt in totaal verveeld. En dan gewoon een tijdje gewoon alles nasty gaat doen wat je kan doen. Dat plus gewoon het psychopathisme van Gaddafi met Stalin. Maar dan dubbele shot. Idi Amin erbij nog. Dat is ongeveer Uday.
Vleugje Hitler
erbij, ja. Dat is gewoon Uday. Damn, son.
Ja.
Damn.
En het lijp hiervan is dat Kusai dan waarschijnlijk nog meer moord op zich geweten.
Ja.
Daar weten we niet zoveel van, want dat is onder een algehele noemer van het regime gebeurd. Dus ja, de gebroeders Hussein hadden op zich best eerder omgebracht mogen worden, om het zo maar te zeggen. Ja. En dat was voor iedereen beter geweest.
Ja.
En waarom is dat niet gebeurd?
Vanwege die moeder.
Nee.
Oh, je bedoelt tijdens de eerste golf?
Nee, ja, gewoon in algemeen. Wij hebben de fucking familie daar neergezet. Wij als in het Westen. Wij hebben ze daar hun gang laten gaan om tegen Iran te vechten, ja. En dat soort shit. En daarna hebben we ze daar laten zitten omdat we die Shiiten niet aan de macht wou hebben. Dus kijk, dit had 40 jaar eerder opgelost kunnen worden. En dan was Irak een heel ander land geweest, om het zo maar te zeggen.
Dan zou het waarschijnlijk de eerste 10 jaar ook teringzooi zijn geweest. Zoals na elke
gauw. Eens koffiedik kijken, maar de meeste andere opties waren beter dan dit.
Ik kan me niet voorstellen, behalve misschien een atoombom.
Dat was wel effectief geweest.
Ja,
als je daarmee in Tel Aviv aankomt, denk dat ze er best oké mee zijn.
Hoe naar als de wereld zou doen, gewoon de bakermat van de beschaving. En laten we hier Mesopotamië en dan gewoon zo fast forward duizenden jaren verder, bam, atoombom. Dat is ook nog wel een dingetje. Het is gewoon een bakermat van de beschaving en dan is dit gebeurd.
Ja, het is wel heel ironisch. En waarom is het gebeurd?
Gewoon uit totale eigenbelang.
Ja, vanuit ons gezien wel.
Vanuit
het
Westen.
Tuurlijk.
Want je had als Amerika had je dit al lang kunnen stoppen.
Dus goed. En wij zijn Amerika, hè? Dus wij hebben daar ook belang in.
Ja.
Dus het is allemaal weer. Uiteindelijk is het allemaal de schuld van het Westen, weet je?
Ja, het voel. En daarmee, met deze hele opbeurende boodschap die we toch gewoon mee willen geven, sluiten we deze aflevering af. Volgende keer weer een andere despoot. Weten we al wie?
Zullen we beginnen aan het drieluik Adolf of gaan we daar nog even bij wachten?
Nee, ik wil echt toch wel even wachten met Adolf. Adolf, ja, dat is toch wel de kers op de taart. Dus ik wil eerst even.
Kijk, we kunnen natuurlijk van Iran naar de Shah, Irak naar de Shah gaan.
Laat naar de Shah gaan.
Nee, we gaan naar de Shah.
We gaan naar de buurman. Oké. We gaan naar de Shah toe.
We gaan naar de Shah. Inshallah.
Ja.
Inshallah, Shah.
Oké. Doei.
Later.